allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studenten tot succesvolle social influencers. En van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. In deze aflevering zetten we female boss Tatjana Almouli in de spotlight. Tatjana viel bijna 60 kilo af in het tv-programma Obese, maar ontdekte dat ze daar niet zoveel gelukkiger van werd. Nu ze weer is aangekomen, is ze klaar om het veroordelende stigma rondom dikke mensen aan de kaak te stellen. Dit jaar sprak ze voor het eerst via haar Instagram echt over hoe het is om dik te zijn, in een maatschappij waar fatshaming de norm is. Ze deelde een foto waar haar huidige lichaam schaars gekleed te zien was. Niets verhullend, niets bewerkt en geen voordelige pose. Het bericht vormde het startschot voor haar eerste boek, Knap voor een dik meisje. Ze is strijdlustig om het beeld van de maatschappij dan ook te veranderen. Tatjana is 28 en studeerde Nederlandse taal en cultuur. Binnen 2 jaar na haar afstuderen heeft ze dus al een succesvol debuut op haar naam staan. Daarnaast werkt ze als freelance journalist en fotograaf. In ons gesprek bespreken we de discussie die ze met haar boek wil veroorzaken. Ook spreken we over haar struggles en overwinningen. Welkom Tatjana, superleuk dat we dit gesprek samen gaan voeren.
Ja,
laten we beginnen met de eerste vraag. Wie was vroeger jouw grote voorbeeld?
Ik had er eigenlijk 2. en dat was... de Spice Girls waren echt mijn voorbeeld vroeger.
Ja?
Ja, en het is wel grappig, want ik heb er later wel eens over nagedacht... waarom vond ik hun zo fantastisch. Want ja, natuurlijk was het gewoon, of is het nog steeds heel leuke muziek. Maar ik vond het heel... of ik vind het nog steeds heel tof dat zij gewoon... ja, echt zo'n vrouwelijke groep waren die het heel erg samen deden of zo. En die ook voor mijn gevoel elkaar heel erg een podium gunden. Dus heel erg die gedachte van, oké, als we samen staan we sterker. Je hoeft niet, zeg maar, je eigen je wel een plek toe of zo. Of je eist wel iets op, maar je kan het ook samen doen. Of niet alleen maar alleen jij.
Ja.
Dus dat vind ik heel tof. En ik vind de muziek gewoon nog steeds fantastisch. En zij waren ook wel... Ik wilde vroeger heel graag zangeres worden.
Ja.
Of actrice of allebei. En nou, daar waren zij dan ook gewoon heel erg een voorbeeld in.
Ja, te gek.
Dus dat is ook echt wel lang geduurd met Spice Girls periode.
Ja, want hoe oud was jij toen?
Ja, ik heb ook echt... Mijn eerste cassettebandje was ook echt van hen. Dus volgens mij was ik toen 10 of zo. Toen we nog cassettebandjes hadden. En... ja, volgens mij wel gewoon echt tot mijn 15e of zo, dat ik gewoon...
Hardcore fan.
En ook die films super vaak kijken. Allemaal van die merchandise.
Ja, ja. Had je de plateau schoenen?
Nee, die niet, want ik had altijd te grote voeten ervoor. Maar wel gewoon tasjes en pennen en schrift. Nou, gewoon al dat soort dingen.
Ja.
En mijn andere voorbeeld was Annie M.G. Schmid.
Oké.
Dat was... ja, ik vond haar gewoon zo grappig of zo. Gewoon dat hele... Het is natuurlijk ook een beetje een karikatuur geworden, maar eigenlijk gewoon een beetje een chagrijnige oudere vrouw, maar gewoon vooral heel erg eigen gereid. En ja, heel goede teksten of zo. Dus natuurlijk, iedereen kent Jip en Janneke en die kinderverhalen, die vind ik nog steeds... Ik heb echt al dat soort van heel veel opgepast. Dus die verhalen heb ik ook echt tot in een treuren en allemaal op als kinderen voorgelezen. Maar ook haar... Ja, die werden dan voor musicals gebruikt, maar gewoon echt hele atypische musical teksten. En gewoon... Ja, ook heel feministisch natuurlijk.
Ja.
En heel erg, oké, als vrouw... moet je zelfstandig zijn, onafhankelijk en gewoon scheid hebben.
Mm-hmm.
En dat... ja, dat vond ik ook heel tof. En zei, ik wilde haar gewoon heel graag als oma of zo.
Ja. En nu, doe je daar nu nog wat mee? Met je liefde voor haar die je toen had?
Nou, ik heb gewoon best veel boeken van haar. En dus ook met korte teksten. En ik sla dat wel best wel vaak open om gewoon weer even te lezen of zo. Omdat ik het gewoon heel grappig vind. En het soms me ook best wel raakt. Of ik denk, oh ja, hier zit echt wel gewoon wat in of zo.
Ja.
En er was dan ook, nou, het is ook alweer een tijd geleden. Ik denk 10 jaar geleden was toen een soort van NPO-serie over haar gemaakt.
Mm-hmm.
En daar heb ik ook echt de DVD-box van. Daar, die kijk ik soms ook nog wel eens. En dan natuurlijk, ja, dat is dan natuurlijk ook wel een beetje geromantiseerd en zo. Maar ja, wel gewoon een hele sterke en authentieke vrouw. En ook gewoon in een tijd waarin dat nog veel moeilijker was natuurlijk.
Ja.
En ook dat vond ik ook heel erg mooi. Dat zij was gewoon natuurlijk niet een typische moeder. Ze heeft wel gewoon een kind. Maar ik heb ook wel interviews met hem gelezen. Met haar zoon. Dat ze zei van, hij zei van ja, haar werk stond gewoon echt op nummer 1. En daar kan je natuurlijk van alles van vinden. Mm-hmm. En het is niet per se dat ik misschien zo'n moeder zou willen zijn. Maar ik vind dat wel, ja, het is gewoon best wel uniek. In die
vooral
tijd.
Vooral die tijd.
Vooral ja. Die tijd, ja. En nu wordt daar natuurlijk al veel meer over gesproken van oké. Nou, veel meer over die gelijkheid tussen man en vrouw. Maar dat was gewoon toen in de jaren 50, denk ik, 60. Was het gewoon heel anders natuurlijk.
Ja.
Ja.
En heb je iets daarvan geleerd destijds, wat je nu
Nou, ik weet meeneemt. Wel dat ik ging, ik raakte, of ik las dus al veel langer haar verhalen en boeken en zo. Maar ik ging toen, ik heb ook auditie gedaan voor de toneelschool. En toen heb ik ook een lied van haar gezongen. En toen ben ik dus best wel in haar leven soort van gedoken, omdat ik gewoon toen opeens heel gefascineerd werd. En dat was wel voor het eerst, was ik denk ik 18, 19. Toen was ik echt nog helemaal niet bewust met feminisme bezig. En toen was het natuurlijk ook nog helemaal niet zo dat het overal was wat nu wel zo is. Maar ja, toen was dat voor mij dus wel heel erg eye-opening van, oh ja, als vrouw kan je werk dus, of je passie, of whatever, kan echt op één staan. En je hoeft niet altijd in dienst van een man, of van je gezin, of van wat überhaupt mensen van je willen of verwachten. Ja, daar hoef je niet altijd voor in dienst te staan. Je kan gewoon heel erg doen wat je zelf wil. En ja, heel erg dat scheid hebben, dat heb ik toen ook wel ja, van haar heel erg meegenomen.
Ja,
en toen was ik dus ja, nog wel relatief jong, was gewoon einde adolescentie. Ja.
Bijzonder.
Ja.
Dat je dat toch vrij jong inderdaad hebt opgenomen en ja. Dat dan terugkeert.
Nu. Ja, zeker. Ja,
en nog steeds wel een belangrijke rol speelt. En ik denk nu actueler inderdaad is dan ooit. Wat je nu al aangaf, dat feminisme is nu wel veel meer out in the open. En nou ja, dat vrouwen werken, überhaupt voor een carrière gaan.
Ja.
Anders dan destijds in ieder
zeker,
geval.
Zeker, ja. Ja. Ja, en ook wel dan toen inderdaad 10 jaar geleden of zo. Als ik gewoon er nu aan terugdenk, dan waren gewoon ook best wel mensen in mijn omgeving misschien aardig feministisch. Maar dat het ging daar gewoon niet over. Of het ging niet bewust, weet je, over überhaupt de term feminisme, of over wat daar precies voor stond. Of waar. Ja, dat is echt wel veranderd gewoon de afgelopen paar jaar.
Ja.
Dat is heel fijn. Denk ja. Ik heel goed. Maar,
in positieve ja, zin. Ja. Oké. Okay. En wat jullie overeenkomstig hebben is dat jij ook bent gaan schrijven.
Ja.
Wat is de reden dat jij jouw boek hebt geschreven, Knap voor een dik meisje?
Nou, de grootste reden daartoe was dat ik ben mijn hele leven dik. En ik heb daar heel lang, nou, ik heb daar nog steeds wel een soort van problemen mee, maar wel heel anders. Maar ik had er altijd heel erg een probleem mee. En ik schaam me altijd heel erg daarvoor. En hield alles daaromheen het liefst voor mezelf. En ik had heel erg veel te maken met bewuste en onbewuste fatshaming. En ja, op een gegeven moment was ik daar gewoon klaar mee. En dat was ook wel, de afgelopen paar jaar zijn er natuurlijk bewegingen zoals de Fat Acceptance Beweging en de Body Positivity Beweging, die werden iets meer mainstream. Kwam ook wat meer naar Nederland toe, op social media natuurlijk veel. Dus daar, dat zag ik allemaal. En toen zag ik voor het eerst van, oh ja, je mag je hierover uitspreken of zo. Als dik persoon of als persoon niet aan de norm voldoet, dat je bijvoorbeeld wordt gediscrimineerd of dat je met allemaal dingen te maken krijgt die gewoon heel naar en pijnlijk zijn. Ik dacht dat dat hoort heel erg bij en ik moet dat in stilte gedogen en het is mijn eigen schuld. Op een gegeven moment begon ik wel te zien van, hé, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet zo. En het is belachelijk hoe er naar mij, maar ook naar andere dikke mensen wordt gekeken met zoveel stigma, zoveel vooroordelen door me heen. En toen, ja, ik was daar dus op een gegeven moment heel erg klaar mee. En ik was vooral heel erg klaar met in een soort van schaamte leven. En dat altijd, nou, gewoon mijn hele leven stond in het teken daarvan. Ik was daar, ja, ik was dat echt zat. Toen dacht ik, volgens mij is de enige manier hoe ik dit kan veranderen, door meer over uit te spreken. En toen, ja, voor mij was het heel erg logisch dat ik een boek ging maken, omdat enerzijds ik altijd al schreef en ik altijd al een boek heb willen maken, sinds ik echt 10 ben of zo. En anderzijds, omdat er nog niet zo'n soort boek in Nederland was verschenen. Dus ik had toen ook het boek Hunger van Roxane Gay gelezen. En dat was heel erg, nou eigenlijk wel waar mijn boek ook wel op geïnspireerd is. Heel erg een persoonlijke zoektocht. Zij is ook heel dik en hij is ook nog een zwarte vrouw. Er zit ook nog een andere beleving bij die ik natuurlijk als witte vrouw niet heb. Maar het ging wel, dat boek ging wel echt vooral over dik zijn en over een soort van zoektocht naar haar lichaam. En dat had ik toen gelezen en toen, of ik had daar volgens mij over gelezen. Ik had toch niet eens echt zelf gelezen. Dacht ik van, oh ja, wow, dit zou ik ook gewoon kunnen maken. En in Amerika en andere landen waren er gewoon al veel meer dit soort boeken, maar in Nederland dus echt nog niet. Ja, dus toen kwam het soort van samen of zo voor mij. Van, ik ga dit gewoon doen voor mezelf, maar ook een soort van maatschappelijk signaal van, oké, het is gewoon echt niet oké hoe er naar dikke mensen wordt gekeken. Ja. Hoe er met ons wordt omgegaan.
Wat ik heel dapper vind, dat ik inderdaad wat je zegt, dat er in Nederland nog niet zo'n verhaal was verteld, nog niet zo'n boek was, dat jij iets waar je zelf mee worstelt, ik bedoel, iedereen die kan een onzekerheid hebben, maar dat delen, daar open over zijn, dat is best wel een grote stap. Waar haalde jij die moed vandaan om jouzelf als subject te nemen, om dus die maatschappelijke discussie ook te starten?
Ja, dat is wel een beetje gegroeid. Ik was wel al, ik schreef toen ook bijvoorbeeld wel columns voor Women's Health en dat ging, en artikelen, en dat ging ook wel vaak over dit soort thema's en dan wel nog in een veel, ja, hoe zeg je dat? Niet zo open of niet zo openhartig als het uiteindelijk mijn boek is geworden. Maar ik merkte dat daar mensen best wel goed op reageerden. Of heel erg van, oh, dit herken ik zo erg. Het waren altijd wel thema's rondom voeding, sport, lichaam, zelfbeeld. Dus daar haalde ik wel iets uit van, oké, mensen hebben hier blijkbaar wel behoefte aan. En die herkenning. En herkenning is gewoon zoiets belangrijks. En ik herkende mezelf in mijn jeugd, maar ook eigenlijk in mijn adolescentie, nooit echt in mensen. Mensen die in de media of in het publiek debat kwamen in Nederland. Omdat dat, ja, dus eigenlijk bijna nooit dikke mensen waren. Of ook, en als het dikke mensen waren, was het vaak een soort van dat ze daar grappen over gingen maken. Maar nooit juist over die pijnpunten of over, nou, niet vanuit nuance of vanuit echt openheid. En ik merkte dan op andere vlakken, als mensen wel zich kwetsbaar opstelden of wel open over iets in hun leven vertelden, dat dat me altijd raakte. En ik dacht van, oké, hier kan ik iets mee, of hier vind ik ook herkenning in, of hier vind ik inspiratie in, of hier voel ik me eindelijk door gehoord of gezien. Dus toen ik met het idee van het boek speelde, toen dacht ik van, volgens mij komt het alleen over als ik het dus op zo'n soort van nietsontzienende manier doe, en dus helemaal in, ja, vanuit die pijn, want anders is het weer een soort van, blijft gewoon te veel aan de oppervlakte, en dat wil ik niet. Ik wil dat het echt iets teweeg kan brengen, en dan moet ik gewoon dik diep, weet je wel, en het helemaal all the way doen.
Was het emotioneel voor jou om het boek te schrijven? Bij dat er best wel veel emotionele momenten ook naar voren komen.
Ja. Ja, bij vlagen, het was wel, ik kon ook wel vaak een soort van helikopterview innemen. Ik dacht, oké, het gaat wel over mij, maar ik schrijf dus echt voor dat grotere doel, dus voor meer bewustwording en die herkenning. Dus daar kon ik, ja, soms zag ik mezelf echt, wat dat betreft, als een fictief figuur wel. En natuurlijk was het soms wel pijn. Ik heb ook echt wel inderdaad gehuild tijdens schrijven of na het schrijven. Maar ja, ik voelde gewoon zo'n soort van, ik moet dit gewoon doen.
Je voelde echt urgentie.
Ik voelde echt heel erg, ja, precies. Ik voelde zo erg die urgentie dat dat echt het overstijgende was, waardoor ik, ja, ook niet te veel in die emotie kon gaan zitten, want dan kwam het boek er ook niet.
Nee.
Dus ik had dat ja, dat ging gewoon een soort van vanzelf, dat ik ja, er echt ook doorheen moest of zo.
Ja, heel bijzonder. Heel knap dat je zelf, ja, je hebt een bepaald doel voor ogen en een discussie teweeg brengen inderdaad. Ja. En dat je daardoor jezelf, je kwetsbare zelf, zo, nou ja, de wereld, aan de wereld laat zien, dat, ja, dat is denk ik wel heel dapper. Wat voor reacties heb je gekregen op je boek?
Ja, bijna alleen maar positief. Ja, dat is wel bijzonder, want ik had daar niet echt over nagedacht, maar dat is omdat het gewoon zo snel ging. Dus tussen het moment dat ik dacht, ik ga dit boek schrijven en dat het is verschenen, is dat een jaar. Dus ik kon ook gewoon niet te veel ermee bezig zijn van, oké, wat ik verwachtte of zo. Ik dacht, ik zie het toch gewoon.
Ja.
En ja, zeg maar, op het boek zelf heb ik eigenlijk echt niks negatief gehoord. En was het inderdaad dat heel veel mensen me nog steeds berichten sturen van, wow, het is, nou, of heel erg die herkenning. En dat zijn dus, ja, wel vaak mensen die dik zijn of dikker zijn of dik zijn geweest. Maar ook mensen die bijvoorbeeld slank zijn, maar die een eetstoornis hebben of die met een ander... Want in mijn, ja, het gaat wel echt over dik zijn, maar mijn thema of in mijn boek komen wel heel veel verschillende thema's voor. Dus ik krijg ook soms bericht van mensen die een ouder zijn verloren, net zoals ik, en die dan daar heel erg veel in vonden. Dus dat is super bijzonder, dat herkenningsaspect. Ik krijg ook heel veel berichten van mensen die dan misschien niet zelf ermee te maken hebben, maar die het gewoon heel erg een eye-opener vonden, omdat ze dachten van oké, ik heb hier zelf niet mee te maken gehad, maar ik had ook nooit, ik zag nooit dat het zo erg was, omdat ik zelf misschien ook wel dat soort gedachten had, of dat inderdaad de wereld, de maatschappij heel erg ingericht is op slanke mensen. Ja. Of,
dat had ik inderdaad zelf heel erg toen ik jouw boek aan het lezen was, van je bewust worden van inderdaad hoe de media en de wereld daarop is gericht, inderdaad. En dat dun en dat gezond is altijd, per definitie. Ja. En dat mensen die dik zijn, die dat dan niet zijn. Ja. Niet gezond, geen discipline, dat soort dingen. Ja. En dat vond ik heel... Ik dacht eigenlijk bij dit boek, dit is een boek dat iedereen zou moeten lezen. Dat misschien kinderen op de middelbare school als een verplicht leeswerk, omdat het je zo helpt. Dat is net zoals het beeld mensen met een andere afkomst of een andere religie het begrip voor elkaar creëren en de ander zien.
Ja.
Ik denk dat
er gewoon voor openstaan überhaupt van oké, we zijn niet allemaal hetzelfde. Maar het betekent niet dat we allemaal, of weet je, dat mensen dus niet op een bepaalde manier aan een norm of daaraan voldoen. Dat die per definitie minder goed zijn of dus... gewoon op een bepaald beeld wordt neergezet of zo. En dat is inderdaad wel kwalijk. En daar, ik denk dat het heel goed is dat meer mensen dat gewoon überhaupt zien. Want dat is gewoon, als je gewoon heel erg in je eigen wereld zit, in je eigen bubbel, je hebt niet te maken met dit soort discriminatie of uitsluiting of whatever, dan is het gewoon heel erg makkelijk om te denken, niemand heeft daarmee te maken, weet je wel? Terwijl dat gewoon echt anders ligt. En daar begint het wel om... dat te gaan zien en daarover te hebben met elkaar. En te kijken van oké, hoe kunnen we dat anders doen?
Ja, te gek überhaupt dat je zoveel reacties krijgt van lezers. Dat is ook wel denk ik de wereld waarin we nu leven, waarin dat mogelijk is. Dat je dus kunt reageren op een schrijver van hey, het raakt me. Of ik het inspireert me of het verbreedt mijn blik op de wereld. Wat was de reactie van media? Want de media is vrij gericht op dat eerdere stigma eigenlijk waar we het over hadden.
Ja.
Hoe waren de reacties op jouw boek?
Ook best wel goed. Ik heb niet echt van de traditionele media recensies gekregen of zo. Volgens mij alleen door Trouw, maar dat was positief, maar dat was gewoon heel kort. Maar ik ben wel best wel veel geïnterviewd door de traditionele media. Dus bij 2 talkshows heb ik gezeten en... Bijvoorbeeld in Volkskrant Magazine en in NRC, eigenlijk in alle kranten heb ik ook gestaan met een interview. Dus daar was ik best wel bang voor dat ik hele kritische vragen zou krijgen. Of dat het dat ze heel erg vanuit dat stigma denken. Of inderdaad van maar als je dik bent, ben je ongezond, dus je bent niet goed, dus je moet iets aan doen. Weet je wel, zo'n soort riedeltje wat je vaak hoort. Nou, dat is eigenlijk niet gebeurd. Dus
dat was al een bijzonder moment, kan ik me voorstellen.
Dat was al een bijzonder moment, ja. Dat ik heb me nergens echt hoeven verdedigen. En je zag wel, ik werd ook gewoon eigenlijk door alleen maar slanke journalisten geïnterviewd. Dus bijvoorbeeld ergens was een vraag dat iemand vroeg, hoeveel weeg je nu? En ik was dus nog niet eens per se dat ik dacht, wat vraag je eigenlijk? Of waarom zou je dat moeten vragen? Je vraagt ook niet aan een slank persoon.
Nee.
Maar ik kreeg daar bijvoorbeeld wel van mensen in mijn omgeving van, dat vond ik zo'n rare vraag. Toen dacht ik later pas van, dat is eigenlijk inderdaad wel...
Ja.
Dat is inderdaad vreemd. Het is eigenlijk vanuit dat stigma, weet je wel? Dat je dus dat mag toe-eigenen of zo van dikke mensen. Dus dat was wel... later ben ik daar nog wel iets anders naar gaan kijken. Maar overal zag ik gewoon dat de meeste media of de meeste journalisten gewoon best wel willing waren om die blik dus te verbreden. Of om te kijken van, oké, hoe kunnen we hier meer bewustwording over creëren? Want... En dat heeft natuurlijk ook wel mee te maken, wat dat betreft is mijn boek gewoon op een goed moment verschenen, denk ik. Dat de afgelopen paar jaar, denk ik ook vanuit Amerika overgewaaid, maar dat het gewoon meer hierover gaat. Over die gewichtsdiscriminatie, over het uitsluiten van bepaalde groepen, over dat marginaliseren. ja, dus ik denk dat mensen er steeds meer klaar voor zijn.
Ja.
En ik moet wel zeggen, ja, dus de media was eigenlijk echt prima. Maar als ik dan bijvoorbeeld, ik zat toen bij Pauw met een paar andere dikke vrouwen naar een of ander Nike paspop gedoe.
Ja, want dat was dat Nike had een
plus-size
paspop met sportkleding aan, ja, in de winkel staan.
Ja.
En daar was Uljay.
Ja, bij RTL Boulevard. Ja, precies. En die zei van, want op social media was iedereen eigenlijk positief. En toen dus bij onder andere RTL Boulevard, maar ook op andere plekken, gingen dus bepaalde mensen uit de media. Die deden daar heel lelijk over van, ja, maar deze Nike paspoort heeft maat 48 of zo. En als je er zo uitziet, dan sport je waarschijnlijk niet. En dan zou je echt niet zo'n strakke sportlegging moeten dragen. Ziet er niet uit. En heel erg vanuit die gedachte, verheel je als dikke vrouw. En je mag er niet zijn. En je sport niet, je kan niet fit zijn. Allemaal dat soort vooroordelen. Nou, daar was ik boos om geworden. Maar ook heel veel andere mensen op social media ging het echt helemaal los. En de media pikte dat dus ook wel op. Dus toen zat ik met drie andere bij Pauw. En toen, kijk, daarna moet je niet op Twitter gaan kijken. Want dan krijg je echt super veel shit over je heen.
Ja, is dat echt zo?
Ja, en dat was ook wel bijvoorbeeld met toen mijn, dus de stukken die van mij dan in de Volkskrant of zo verschenen, of in andere kranten, als die dan werden gedeeld op Facebook. Ja, ik heb het dus bijna niet eens gekeken, omdat ik denk, ja, daar ga ik me alleen maar slecht over voelen. Of weet je, ik kan er ook niks mee.
Mm-hmm.
Maar dat daar reageer je dan wel gewoon, toch denk ik, het gros van de Nederlanders nog op. Nee, niet het gros, gewoon een bepaalde groep die gewoon nul open-minded is, die gewoon heel erg vastzet aan die bepaalde ideeën, die vooroordelen, en die gewoon, daar kan je gewoon geen gesprek mee voeren, want zij gaan nooit het anders zien.
Nee.
Dus daarin zie je nog wel van,
er is nog,
er is echt nog
een lange
wel,
weg te gaan.
Ja, ja. En, maar ja, dat komt ook omdat hier wordt dus nog wel relatief kort zo over gesproken.
Ja.
Dus relatief kort überhaupt ruimte in de media, in het publieke debat voor dikke mensen om hun stem te laten horen.
Ja.
Ja.
En ik denk dat het goed is om elkaar daarin te versterken, om te zeggen waar jullie grenzen liggen. Mm. Dus om je grenzen beter aan te geven. Wat je zei, dat iemand reageerde op de vraag, toen jij naar je gewicht werd gevraagd.
Ja.
Dat jij dan dus ook, als iemand dat tegen jou zegt, denk jij van, nee, dit is een hele rare vraag, en die zou je aan geen ander persoon stellen.
Precies. En als dat dan als antwoord in, want nu had ik gewoon gezegd, en dat was ook op dat moment, ik weet het niet, want ik heb me nu al, weet je, al een jaar niet gewogen of zo. Maar de volgende keer, als je dan zegt, ik vind het een rare vraag, dit zijn niet eens, dat het antwoord is.
Yeah.
Dat mensen daar ook weer over nadenken van, oh ja.
Exact,
ja. Yeah. Dus dat je steeds een stapje verder gaat daarin ook.
Ja.
Yeah. Ja, dat is inderdaad, dat is heel belangrijk.
Want dat proces beschrijf jij ook in je boek, hè, dat je in het begin moeite hebt met je grenzen aan te geven. Dat je eigenlijk jarenlang, hè, alle reacties, alle opmerkingen van mensen probeert, weg te lachen of,
ja,
proberen te negeren. Maar dat doet natuurlijk wat met je.
Ja.
Wat zou je tegen andere vrouwen zeggen die door dit proces gaan of die daar nog middenin zitten? Hoe kom je op dat punt dat je dat, je grenzen aan gaat geven? Hoe kwam jij daarop?
Nou, door ze in eerste instantie serieus te nemen en dus niet op jezelf te betrekken, maar het juist weg van jezelf te halen en eigenlijk te denken, oké, dit ligt echt bij jou, of dit ligt aan jouw denkbeelden. En dus toch mensen daarmee te gaan confronteren. En dat heeft bij mij echt super lang geduurd. Ik ben nu 28. Nou, ik ben dus al mijn hele leven dik. Maak echt al sinds mijn 6 of zo, krijg ik te maken met lelijke opmerkingen over mijn gewicht of over mijn lichaamsvorm. En pas sinds 2 of 3 jaar durf ik er dingen over te zeggen. Dus nou, ook daar in jezelf gewoon de ruimte geven en niet van jezelf verwachten dat je het allemaal meteen kan, maar wel stapje voor stapje proberen er wel gewoon iets over te zeggen. En vooral ook misschien naar je omgeving te laten zien van, ook al worstel je nog, want ik worstel er ook mee. Het is echt niet dat ik nu mezelf totaal heb geaccepteerd of altijd lekker mijn vel, altijd blij met mezelf ben. Nee, maar dat hoeft ook niet.
Nee,
maar,
en dat hoeven niet mensen nog daar opmerkingen over te maken.
Precies.
Want dat is niet hun
nee, maar dat je zijn daar misschien ook gewoon überhaupt opener zijn. En dat is echt fucking moeilijk. En ik ben er ook nog steeds heel erg mee aan het worstelen. Maar wel, ja, toch proberen voor jezelf op te komen en het gewoon over deze moeilijke dingen hebben. En als iemand gewoon een opmerking maakt, gewoon zeggen, hey, ik vind het niet oké, of het kwetst me, of ik word er ongemakkelijk van, of het is niet aan jou om het hierover te hebben.
Ja.
Het is niet jouw lichaam, ik ben niet jouw, weet je wel, domein. Je kan niet zomaar alles tegen mij zeggen.
Nee.
Ja.
En inderdaad, wat jij net aangaf, dat het goed is om afstand te nemen. Dat je het niet persoonlijk neemt, maar dat je gewoon denkt, deze persoon mist gewoon een deel, een wereldbeeld, zeg maar. Ja. Een invalshoek. Want dat is denk ik ook wat mensen überhaupt ervaren wanneer ze gediscrimineerd worden, op wat voor manier dan ook. Dat we afstand nemen, het niet op onszelf betrekken. Tuurlijk voelt het en doet het pijn en kwetst het. Maar ik denk, als we afstand nemen en denken van het ligt bij de ander, dat het dan makkelijker is om daar iets van te zeggen.
Ja.
Omdat je eigenlijk de ander probeert te helpen. Precies. Om dat beeld te veranderen.
En het verschil natuurlijk, kijk, ik heb er soms ook geen zin in. Dus het verschilt heel erg per context. Het verschilt ook, weet je wel, welke persoon je tegenover je hebt. Ik heb bijvoorbeeld, kijk, gelukkig word ik niet meer uitgescholden op straat. Ik heb dat wel eens vroeger meegemaakt. Nou, nu echt al heel lang niet meer. Maar
dat is bizar. Dat is bizar om dat te horen.
Ja.
Vind ik zelf.
Ja, nee, dat is ook bizar. En ik zou ook niet zo goed weten hoe het nu zou zijn als ik het weer zou meemaken. Maar goed, mensen in mijn omgeving, bijvoorbeeld familieleden of vrienden, die gaan wel eens een onhandige opmerking maken. Of weet je, daarmee denk je, ja, dan is het ook gewoon waard om het gesprek wel aan te gaan. Want dit zijn gewoon mensen die, ja, ik waarschijnlijk nog heel lang in mijn leven zal hebben, waar ik gewoon verder heel blij mee ben. Dus dan, en bij mensen, weet je wel, die je misschien minder goed kent, waarvan je denkt, ja, wat ik net zei over die reageer dus op social media of zo. Ja, daar heb je, weet je, daar hoef je verder ook niks mee. Daar kan je waarschijnlijk ook niks mee. Dus het is ook gewoon pick your battles. En met die ga je wel helemaal het gesprek aan en met die niet. Dus weet je wel, zo ook, dat zijn ook grenzen voor jezelf stellen.
Ja.
Want het kost wel superveel energie en superveel steeds weer
jezelf moeten verdedigen. Nemen.
Precies.
Ja.
Dus daarin ook echt grenzen stellen. Maar over het algemeen heb ik echt gemerkt door mijn boek en door hoe ik meer over uitspreek op social media bijvoorbeeld, en ook dus naar mijn omgeving toe, dat het wel echt loont, die openheid. En
dat je daarmee echt wel een voorbeeld bent voor anderen ook. Omdat ik denk dat er heel veel mensen in dit proces zitten. Maar omdat er zo weinig over wordt gesproken of wordt getoond.
Dat er nog zoveel schaamte omheen zit. Ja,
ja, echt nog een soort taboe toch wel in Nederland.
Zeker.
Terwijl we denken dat we een heel ontwikkeld land zijn.
Ja.
En wat moet er volgens jou echt anders, zeg maar, nu we in 2019 leven, wat moet er anders in de media of in de samenleving om hierin een stap te maken?
Nou, nu is ook, want we hebben net eens ook over die bewustwording gehad, dat was natuurlijk echt een belangrijke eerste stap, maar ik merk wel dat dat nog niet overal natuurlijk, en ik zit ook natuurlijk zelf ook best wel in een bubbel van Amsterdam en hoog opgeleid zijn en nu ook steeds meer contact tot de media hebben. Dus natuurlijk heel veel mensen, ja, die staan er wel anders in. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er echt systematische verschillen komen. Dus dat het niet is, nou, toevallig ligt hier naast mij een tijdschrift met een plus en model op de cover, wat goed is, maar dat is nog steeds cijfermaat 40, maat 42. En het is heel goed dat ze überhaupt dan op de cover staat. Maar ja, als je gewoon ook weer internationaal kijkt, volgende stap is om iemand met de postuur van Tess Holliday erop te zetten. Dan maak je denk ik pas echt, dan geef je echt pas een signaal af. En vooral het niet een keertje doen als een soort van modeding of een hype of we moeten dit nu doen. Maar echt elke issue van je tijdschrift of van je platform of whatever.
Ja.
Iemand interviewen of fotograferen of whatever. Nu gaat het echt over dik zijn, maar natuurlijk in principe ook mensen met, weet je wel, mensen van kleur, mensen met een beperking bijvoorbeeld, dat die gewoon allemaal vaker te zien zijn in de media. Dat is echt heel erg belangrijk. Dus dat gaat heel erg over de representatie. Vooral televisie is daar ook echt nog echt niet oké mee, zeg maar. Je ziet bijna nooit dikke mensen, vooral niet dikke vrouwen, in talkshows. Al helemaal niet een programma presenteren. En dat is wel, bijvoorbeeld nu waar natuurlijk net de televisiering was. Nou, iemand anders had dat op Suzanne Mensen, een journalist, dat had op haar Instagram gezet van, ik zie gewoon, en zij is ook dik, ik zie nergens mezelf terug als je gewoon naar die awardshow kijkt. Gewoon nul dikke mensen. Ja, misschien
nul herkenning.
Ja, nul herkenning. En dat is zo belangrijk. Want daarmee geef je dus het signaal af van oké, er zijn gewoon,
er is geen plek hiervoor.
Precies,
voor jou.
Er is geen plek voor jou. Je mag er niet zijn. Je mag er pas zijn als je maat 36 draagt. En dat is wel, dat vind ik echt kwalijk. Dus daarin zijn echt nog wel veel stappen te zetten. En als het nog iets breder gaat, dus ook vanuit de overheid of ook gewoon überhaupt in het publieke debat, minder vanuit die vooroordelen praten over dikke mensen. En ook minder over die obesitas-epidemie of stokfoto's plaatsen van dikke mensen zonder hoofd, in onflateuze houdingen, die hamburgers eten. Dat draagt allemaal zo erg bij aan dat stigmatiserende beeld van dikke mensen zijn lui en dom en eten elke dag fastfood en sporten niet. En dat zijn gewoon, dat is gewoon bullshit. En dat is een heel erg achterhaald idee. En daarin zijn ook nog wel veel stappen te halen, denk ik.
Ja.
En als laatste, erkennen dat dik zijn veel complexer is dan alleen maar minder moeten eten en meer moeten bewegen.
Mm-hmm.
Dus dat er veel meer factoren meespelen. En dat ik geef nu sinds mijn boeken verschenen best wel vaak lezingen op medische congressen.
Oh.
En ik merk dat er vanuit de gezondheidszorg echt wel dingen aan het veranderen zijn. Mm-hmm. Dus dat zij die complexiteit veel meer erkennen. Veel meer ook willen streven naar een holistische benadering. Waar je dus ook kijkt naar mentale gezondheid. Naar bijvoorbeeld slaap. Naar wat voor medicijnen iemand gebruikt. In plaats van alleen maar te focussen op die beweging en voeding.
Ja, stresshormonen. Want in je boek beschrijf je dat ook. Dus je hebt een aantal artsen gezien.
Ja.
En eigenlijk zijn ze allemaal, wuiven ze het een beetje weg met van dat je het zelf moet oplossen.
Ja, ga maar worteltjes eten en elke dag sporten.
En dan word je vanzelf slank.
Ja.
En eigenlijk ontmoet je op een gegeven moment een arts, hè, die dus wel aangeeft dat er meer aan de hand is.
Ja.
En dan kom je er dus ook achter.
Ja, precies. Ja. Dat ik inderdaad een genetisch defect heb. En wordt mijn eetstoornis op een gegeven moment pas een paar jaar geleden voor het eerst echt serieus genomen. Terwijl ik gewoon al sinds mijn 10e een eetstoornis heb. Maar wat ook wel het weggewijf werd van ja, maar als je dan maar eenmaal je leefstijl gaat veranderen of eenmaal maar gaat afvallen, dan komt het vanzelf goed.
Ja.
Terwijl het gewoon bullshit is.
Ja.
Dus nee, zeker. Dus daarin heb ik persoonlijk dat ik gewoon pas sinds een paar jaar inderdaad daar door een arts serieus in wordt genomen. En je ziet dus ook dat het gewoon op groter niveau echt wel aan het veranderen is. Maar ja, dat moet gewoon nog verder doorgaan. En dat begint dus nu pas te komen. Dus
ja.
Wat dat betreft hebben we zeker nog een lange weg te gaan. En vind ik het wel ook altijd, weet je, we moeten ook gaan zien wat er wel al goed gaat.
Ja.
Dus wel echt constructief blijven kijken.
En hoe vond je dat dan in het programma? Want je hebt meegedaan aan Obese.
Ja.
Je gaf in het boek aan dat je dat wel dat je wel blij was met de hulp of de verschillende rollen die er waren om jou te ondersteunen. Mm-hmm. Als je daar nu wat jaren later op terugkijkt, denk je dat het iets positiefs is? Of vraag je af of zulke programma's überhaupt moeten bestaan? Of dat nou de oplossing is voor mensen? Of überhaupt dat het nodig is?
Ik voor mezelf heb ik niet per se spijt dat ik heb meegedaan. Want ik heb echt veel geleerd. En juist ook door een keer te zien dat toen ik zoveel was afgevallen, dat ik me niet per se beter over mezelf voelde. Dat was voor mij heel erg belangrijk. En ook door daarna wel sneller naar medisch circuit te komen en dus nu uiteindelijk te weten dat er gewoon bij mij meer aan de hand is dan alleen maar iets met voeding of beweging.
Dat kan ik me voorstellen, want omdat iedereen je hele leven voorhoudt dat het zo is dat slank zijn equals happiness. Dus je bent gelukkig als je slank bent.
Ja.
En toen je dat eigenlijk dat bereikte, dacht je van ik zit eigenlijk helemaal niet.
Nee, ik had nog steeds super slecht zelfbeeld en ik wilde alleen maar verder en meer. En ik ging ook helemaal naar de andere uiterste, dus mezelf soort van uithongeren. Elke dag moest ik sporten. Bijna geen sociaal leven meer, omdat alles in het teken stond van nog dunner worden of zo.
Mm-hmm.
Ja, dus dat was voor mijn persoonlijke ontwikkeling best wel belangrijk om dat ook een keer te ervaren of zo. Maar ja, ik ben nu best wel tegen die programma's. En dat is gewoon, ja, daarin heb ik ook wel een ontwikkeling. Of ik ben dat gewoon heel erg anders gaan zien. Maar dat was ook, voor dat programma had ik gewoon nog nooit überhaupt gehoord over fat acceptance. Of dat je oké met jezelf kon zijn als je ook, dat je ook met jezelf oké kan zijn als je dik bent. Of zelfs blij met jezelf kan zijn of van jezelf kan houden, whatever. Dus dat, daar ben ik natuurlijk meer over gaan inlezen of onderwijzen. En dat kwam toevallig de jaren na dat programma werden die bewegingen soort van bekender. Maar dat programma houdt ook gewoon heel erg dat stigmatiserende beeld in stand. Want het gros van de kandidaten van dat soort shows, die voldoen een beetje aan die vooroordelen. Dus dat is jammer. Het zijn vaak lager opgeleide mensen. Het zijn vaak mensen die bijvoorbeeld groente haten, nog nooit een aubergine hebben gezien in hun leven. Nog nooit, weet je wel, naar de supermarkt al een opgave vinden om daar naartoe te lopen. En dat, kijk, die mensen zijn er. Er zijn ook slanke mensen die dat, weet je wel, zo zijn. Maar daarin zie je gewoon heel erg van, oké, dat programma laat gewoon een heel erg eenzijdig beeld zien van dikke mensen. Plus ze praten in dat programma heel erg van, dit is je laatste kans op een gelukkig leven. En als je dit Als je dit gaat doen of als je dit haalt, dan word je de beste versie van jezelf. En dan gaat je leven echt beginnen. En dat is heel erg, weet je, ook dat inderdaad standaardbeeld wat we gewoon al forever horen en te zien krijgen.
Ja.
Plus, het is allemaal veel te extreem. Je ziet gewoon dat bijna alle kandidaten na afloop toch weer aankomen. Omdat het heeft natuurlijk heel erg een soort van shock-effect, dat programma. Van je moet in 10 maanden tijd, nou, meestal is het echt een soort van minimaal 50 kilo afvallen. En soms is het echt 90 kilo dat mensen afvallen. Wat gewoon zo'n aanslag op je lichaam is. En ook als je gewoon ziet hoeveel je daar sport en hoe weinig je er eet. En allemaal, weet je, heel koolhydraatarm bijvoorbeeld. Dat ze zeggen van je hoeft dat niet de rest van je leven vol te houden. Je kan heus wel weer een beetje, ja, gaan minderen daarin. Dus minder sporten en wat meer gaan eten. Maar zodra je dat doet, raak je lichaam super erg van slag. Dat is ook wat mijn arts bijvoorbeeld, ja, zegt. Ook, en wat ik moest ook een verbrandingstest doen dan een jaar na het programma. Stofwisseling was gewoon compleet naar de knoppen. Was gewoon super laag. Omdat ik dus iets minder was gaan sporten. En mijn lichaam zo erg gewend was aan dat ik 6 dagen per week, soms 2 keer op een dag sportte.
Ja,
dat het gewoon allemaal ontregeld was.
Ja.
Waardoor je ook weer sneller aankomt.
Ja.
Dus het is gewoon niet te duurzaam. En ja, dat is echt het belangrijkste. Dat je gewoon op een, als je wil afvallen, of dat moet vanuit gezondheidsredenen of zo, dat je dat gewoon echt op een manier doet die gewoon voor langere termijn goed is voor jezelf, voor je lichaam vol te houden.
Ja.
Ja.
En niet in extreme.
En niet in extreme, nee.
Ja.
En ook niet, en dat heeft natuurlijk ook iedereen anders, maar ik ben bijvoorbeeld heel erg prestatiegevoelig en ook best wel een pleaser. Ik ging het op een gegeven moment ook heel erg doen voor mijn coaches of zo, voor mijn trainers, dat ik het doel moest halen. Terwijl, ja, who cares?
Ja.
Het gaat om mij, het gaat om mijn leven, om mijn lichaam.
Ja.
Ja, dus daar is zo'n programma ook gewoon niet zo goed voor, want je wordt natuurlijk continu gevolgd, je weet dat het op tv komt.
Ja.
En ik heb me er voor zelf voor opgegeven. Dus dat is ook natuurlijk naderhand altijd makkelijker praten en nou, nogmaals, ik heb zelf niet echt spijt ervan, maar ik denk gewoon niet dat dat soort programma's de oplossing zijn.
Nee, dat dit helpt voor het beeld,
nee,
ook.
Precies,
de representatie.
Dat ook. Ja, zeker. Ja.
Over het ondernemerschap. Je bent begonnen met jouw debuut. Nou ja, boek. Hoe,
ja,
zeg je dat?
Ja, debuut gewoon.
Debuut. Ja. Ja, ik wou zeggen debuutroman, maar het is
nee, het is geen roman.
Jouw eerste boek heb je geschreven.
Ja.
Maar je deed daarvoor al meer, hè, ook. Je, ja, je fotografeert,
ja,
je schrijft. Je schreef voor verschillende tijdschriften en websites,
ja,
ook. Je schreef je boek erbij en nu ben je zelfstandig ondernemer.
Ja.
Hoe,
ja,
is dat gegaan?
Ja, ook wel snel. Maar het was inderdaad, ik ben 3 jaar geleden afgestudeerd. En sinds ik ben of ook al tijdens mijn studie schreef ik inderdaad voor een paar vrouwentijdschriften. Nou, dat kon ik altijd gewoon ernaast doen. Daarnaast had ik dan en werkte ik bij een uitgeverij zelf. En ik wilde eigenlijk altijd al zelfstandig ondernemen, of altijd, maar gewoon, ik dacht altijd van ik wil schrijven, ik wil fotograferen. Nee, wat past daar dan bij dat je wel dat zelfstandig doet? Maar goed, dat vond ik echt nog wel te eng na mijn studie. En ik heb ook bijvoorbeeld geen ouders of ander phone-netwerk op terug kon vallen. Dus ik dacht van ja, bij mij hangt er gewoon best wel veel van af. Ik moet gewoon echt financieel onafhankelijk kunnen. Of yeah, dat is gewoon heel, dat moet gewoon echt.
Je moest er in je eentje kunnen rooien.
Ik moest in mijn eentje kunnen rooien. En dan, dus ik vond het gewoon een te groot stap om meteen te gaan freelancen fulltime. Dus heb ik een tijd parttime gedaan. Mijn boek ook gewoon geschreven naast mijn vaste baan. Maar toen ik eigenlijk zag dat, al voordat mijn boek verscheen, dat er gewoon heel veel media-aandacht was, dat ik ook al best wel wat klussen aangeboden kreeg rondom het verschijnen van mijn boek. Dus voor verschillende tijdschriften en platforms schrijven inderdaad. En ook wel wat grotere fotografieklussen. En best wel vaak als spreker werd gevraagd opeens. Dacht ik van oké, volgens mij is dit wel het moment om het wel gewoon te gaan proberen.
Ja.
Omdat ik kon het gewoon niet allemaal naast mijn baan doen. En die baan was prima, maar het was gewoon niet wat ik forever wilde doen en ik haalde er weinig inspiratie uit. En ik merkte dat ik daardoor ook in, als ik er dan nog naast freelance, gewoon super moe was en al een soort van mijn hoofd vol zat. Dus het was wel heel erg van, ik ga dit gewoon nu doen. En dat sinds juni, dus dat is nu iets langer dan een half jaar. Ja, dus dat is best wel kort eigenlijk.
En hoe bevalt het tot nu toe? Want het is heel bijzonder dat je met de stap om een soort van maatschappelijke discussie teweeg te brengen, dat dit jou ook wel veel heeft gebracht.
Ja.
Persoonlijk en zakelijk vlak. Ja. reacties van de andere mensen, maar ook dat er inderdaad dat het ook werk oplevert.
Zeker, ja. Ja, dat is heel bijzonder. En dat is, ik hoopte dat heel erg, maar je kan er natuurlijk niet van uitgaan. En ik vind het, kijk, ik ben wat dat natuurlijk wel echt nog net begonnen. Dus ik vind het wel moeilijk om te zeggen van oké, ja, tot nu toe gaat het gewoon heel goed. En heb ik veel meer klussen dan ik had verwacht. En gaat het financieel goed? En zit ik er ook best wel goed in of zo? Maar ik vind het wel spannend. Ik vind het ook wel... Ja, ik vraag me gewoon heel erg af hoe het over een jaar is of zo.
Ja.
En ik ben ook nog heel erg dingen aan het leren. En
ik denk dat dat wel herkenbaar is voor meer mensen die ondernemen of willen ondernemen. Dat ja. Het heel erg... Het voelt spannend, want je neemt een bepaald risico.
Ja.
Je hebt niet de vastigheid en de veiligheid van een vaste baan. Maar daardoor denk ik ook meer ruimte.
Precies.
En ook wel de vrijheid om de dingen te doen die je... Die zou willen doen.
Ja.
En ook wel een beetje autodidact. Want je moet allemaal die dingen leren die je dan jezelf moet aanleren.
Ja. Ja, en dat vind ik, soms heb ik daar gewoon geen zin in. Weet je, het is ook, ja, ook dat hele
administratieve
vlak. Ja, dat zit gewoon echt zoveel tijd in. Dat ik toch van tevoren niet echt verwacht. Zo, je hoort dat natuurlijk wel. Maar dat vind ik gewoon echt niet leuk. Maar ja, dat hoort er dan bij. Je hebt altijd natuurlijk, bij wat je ook doet, zitten er gewoon mindere kanten aan.
Ja.
Daar ben ik ook wel gewoon heel realistisch in. En, maar ik vind het ook wel echt vet om het gewoon zelf wel allemaal te kunnen doen of zo. En dat je gewoon, weet je wel, je krijgt van niemand cadeau. Je moet alles, je moet gewoon de hele tijd jezelf blijven ontwikkelen. De hele tijd aanstaan, nieuwe connecties maken, achter dingen aanzitten. En als het dan lukt, voelt het wel extra goed, omdat je het gewoon helemaal zelf hebt gedaan.
Ja, ja. En extra trots.
Ja, precies. En het past ook gewoon echt heel erg bij mij, want ik vind het... Nou, wat dat betreft wel echt een standaard millennial slashy. Term net geleerd.
Slashy, ja. Die ken ik nog niet.
Nee, nou dat is heel erg dat een beetje mensen van onze generatie heel veel verschillende dingen altijd doen.
Ja,
vooral als ze freelance. Ja, dus ik ben inderdaad dan schrijver, journalist, fotograaf, spreker. En het is allemaal natuurlijk slash. Dus weet je, je bent dit en dit en dit. Dus dat noemen ze dan een slashing.
Ja, ik snap het.
Dus maar dat vind ik, dat past ook gewoon heel erg. Maar dat heb ik altijd al ook, weet je, ik was altijd met verschillende dingen bezig. Ik vind ook gewoon heel verschillende dingen leuk.
Ja.
En natuurlijk moet je, of tenminste heb ik dat, ik denk, ik wil daar ook wel mee oppassen. Want ik wil niet soort van alles maar half doen.
Mm-hmm.
En ik merk wel dat bijvoorbeeld, echt het leukste vind ik schrijven. Dus dat krijgt gewoon echt de prioriteit. Maar ja, ik raak er ook wel door gevoed of door geïnspireerd dat ik wel ook soms dan weer inderdaad aan het fotograferen ben. Dat ik gewoon met beelden meer kan in plaats van alleen maar met tekst.
En... Ja, dus juist uit de combinatie haal jij energie en inspiratie om het andere ook weer te kunnen doen.
Zeker. En ook, want alleen maar schrijven lijkt me ook best wel eenzaam. Dan zit je gewoon echt elke dag in principe thuis of op een kantoor in je eentje.
Ja.
En nu ontmoet ik gewoon... Ook door dat fotograferen, maar ook door dat spreken ontmoet ik gewoon best wel veel toffe mensen. Ik kan ook soms ook dingen samen doen en ben je ook gewoon best wel vaker uit. En die combinatie werkt echt goed tot nu toe. Dus dat is heel leuk en gewoon ook heel, heel blij met de kansen die ik krijg. En dat komt ook wel echt inderdaad door mijn boek en hoe sommig het ook is, ook wel door die media dingen.
Ja.
Dat heb je gewoon nodig dat mensen je leren kennen en dat ze gewoon zien van oké, diegene heeft wel echt iets te vertellen. Of kan je
een beeld bij van jou krijgen.
Ja,
inderdaad,
dat ook,
van wat voor type persoon.
Ja.
Dat je komt authentiek over, je bent jezelf. Dat zie je gewoon op beeld. En dat is denk ik ook bijzonder. Want het kan ook door de zenuwen natuurlijk dat geblokt wordt.
Ja.
Maar daardoor kunnen mensen denk ik zich soort van herkennen in jou. En ik denk dat dat heel erg helpt, ook in je boodschap.
Ja.
En ook als voorbeeld naar anderen, denk ik.
Ja.
Hey, je hebt nu jouw eerste boek geschreven.
Ja.
Die is nu hoe lang uit? Sinds april.
Ja.
Dus die is eventjes uit. Heb jij het gevoel van, ik mis het schrijven wel. Heb je de smaak te pakken? Zou je een tweede boek willen schrijven?
Ja, zeker. En dat is ook wel heel fijn aan een boek, dat je gewoon voor langere tijd je daar dan aan kan verbinden.
Mm-hmm.
Want dat mis ik nu wel soms, dat ik schrijf dus veel artikelen of columns. Dat is natuurlijk best wel vluchtig. Dus dan ben je weer een week met iets bezig, maar de volgende week is het weer iets anders. En met een boek ben je gewoon... Ja, je moet daar gewoon induiken. En dat mis ik wel best wel. Dus ik ben nu, nu echt wel bezig met het tweede boekidee. Totaal iets anders. Dat vind ik ook wel fijn, want dit thema, ja, ik ben nog steeds dik en ik maak nog steeds dingen hier omheen mee en ik kan me soms opwinden hierover, maar dus dat blijft echt nog wel, maar ik ben ook wel ergens een beetje klaar ermee, want er zijn gewoon nog zoveel andere thema's die bij mij spelen of die ik in de wereld zie, die ik gewoon super interessant vind of waarvan ik denk, daar moet ook nog iets mee gebeuren.
Ja.
Dus dat, dat vind ik ook wel heel leuk.
Ja. Dus wel het maatschappelijke is wel een drijfveer, ja, maatschappelijke zeker. Discussie bij jou.
Ja, ja. En dan wel vaak verbinding met iets persoonlijks of zo. Dan, ik merk dat ik, ja, wat dat betreft ben ik gewoon niet een traditionele journalist. Dat, natuurlijk kan ik prima een interview doen of een reportage over een bepaald thema houden. En als, maar dan moet dat me dus wel ook raken, dat is ook wel iets. Maar ik vind het fijn om gewoon wel iets van mijn eigen herkenning of zo er door te verbinden of zo. Want dan, dan gaat het veel meer leven, merk ik ook echt. Ik kan ook echt wel zelf, als ik dingen van mezelf terugleg, ik denk, oh ja, hier zat ik gewoon zo goed in. Omdat ik inderdaad, ja, omdat ik die herkenning zelf ook voelde. Of omdat ik gewoon dat zelf ook ooit heb ervaren of gevoeld. En bij thema's die gewoon over iets gaat waar ik eigenlijk niks mee te maken heb, is het gewoon wat strakker en wat zakelijker. En dat is prima, maar
Iets meer ver van mijn bed show.
Precies,
dan de onderwerpen die jou echt raken.
Ja, precies.
Wat heb jij zelf geleerd en zou je een andere female boss willen meegeven?
Ik vind het, wat ik gewoon merk heel erg, en dat in het, de eerste maanden dat ik zeg maar echt als fulltime freelance begon, pakte ik soort van alles aan wat op mijn pad kwam en was van, ik moet blij zijn dat ik zoveel kansen krijg of dat deze mogelijkheden er zijn. Maar wat ik nu heel erg de afgelopen paar maanden ervaar, is dat het zo belangrijk is om gewoon echt dicht bij jezelf te staan, niet overal ja op te zeggen, maar echt proberen te voelen of strategisch te kijken, dat kan natuurlijk ook, maar van oké, past dit echt bij me? Wil ik dit echt gaan doen? Is dit nu het goede moment? Want die eerste maand deed ik super veel vette dingen, maar het vervloog zo snel en ik haalde er op een gegeven moment niks meer uit en ik raakte er ook gewoon super erg door gestrest en soort van heel erg gehaast van, ik moet het allemaal doen.
Ja, je werd soort van geleefd daardoor.
Ik werd echt erdoor geleefd en natuurlijk soms, ja, soms is dat gewoon even zo, alleen ik denk dat het gewoon echt heel erg loont om echt zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven en naar jezelf te luisteren en daar ook in grenzen te stellen. En je kan gewoon niet alles doen. Dat kan gewoon niet.
Nee.
En het is inderdaad dus niet altijd ook het goede voor jou. Ik heb ook wel een paar echt grote opdrachten, dat was dan vooral rondom fotografie, afgezegd. Omdat ik dacht van, dit is gewoon nu te veel. Het gaat me te veel energie kosten. Oké, het betaalt gewoon lekker. Het is misschien goed op mijn cv. Mm-hmm. Maar nu past het gewoon niet. Want ik ben met andere dingen bezig die gewoon op dit moment wel bij me passen.
Ja.
Waar ik me gewoon, waarvan ik weet, het gaat me energie opleveren. Dit gaat me op de lange termijn blijer maken. Dus daar ook voor durven te kiezen. Niet altijd gaan alleen maar voor iets wat heel goed betaalt. Of wat misschien goed staat. Of wat het perfecte netwerk verbinding is of zo.
Dus iedere kans wel een soort van afwegen. Want het is een kans, maar
tuurlijk,
het kan ook een kans zijn op dat het je energie kost. Ja. En dat het verder van je afstaat.
Ja, en dat het uiteindelijk helemaal niet past bij de weg die je aan het bewandelen bent. Of waarvan je denkt, daar wil ik naartoe of zo. Dat het heel erg belangrijk is om daar ook gehoor aan te geven eigenlijk.
Ja, en hoe gaat dat nu bij jou? Ben je daar goed in geworden om die kansen af te wegen?
Dat begint dus nu al steeds beter te gaan. Dat ik gewoon, het is dus ook heel erg de tijd nemen of zo. Dus niet meteen ja of nee zeggen, maar zeggen van ik wil er gewoon even over nadenken. Of gewoon ook niet meteen reageren, gewoon even voelen van oké, wordt het hem wel of niet? Ja, dus, maar daar word ik wel echt beter in. Ik durf daar wel gewoon echt meer naar mezelf te luisteren. En dat is gewoon heel fijn.
Ja, en dat is eigenlijk met alles. Want dit gaat nu vooral ook over jouw ondernemerschap en de media-aandacht rondom je boek.
Ja.
Maar ik denk dat het wel in leerzaam iets is om toe te passen in iedere kans of die je krijgt of die iemand je aanbiedt. Omdat het klinkt als een kans, klinkt natuurlijk als positief en die moet je grijpen. Maar ja. Ik kan me ook voorstellen dat de kans voor een 1 is niet altijd datgene wat het meest past bij de persoon die die kans
precies,
krijgt.
Ja.
En dat je misschien ook je eigen kansen meer kunt creëren en daar de ruimte voor durft in te nemen.
Zeker, ja. Ja.
Hey, en als laatste vraag, van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen?
Katelijne Blok vind ik heel tof. Zij doet ook heel veel verschillende dingen. Ik weet de helft niet eens wat ze allemaal doet. Mm-hmm. Maar zij schrijft columns voor Cosmopolitan. Maar ze doet ook heel veel met vrouwelijke kunstenaars. Organiseert heel veel evenementen. Heeft een soort van eigen platform opgericht. Tiddy Mac, met ook een eigen podcast erbij.
Mm-hmm.
Totale feminist.
Ja. Yeah.
heel artistiek, creatief. En ook gewoon, volgens mij, heel erg doen wat ze echt zelf wil.
Een beetje scheid aan de wereld.
Ja, scheid aan de wereld. En heel erg autodidact ook. Ik denk dat zij ook wel interessante dingen te vertellen heeft.
Ja, te gek.
Ja.
Tof, dankjewel. Bedankt voor dit leuke gesprek.
Ja, en, jij ook bedankt.
We kijken heel erg uit naar je volgende boek.
Dank.
Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Tot snel!